Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik iedereen hier in de kerk en de luisteraars thuis van harte welkom heten op deze zondagmorgen waarin dominee Gijsbertsen uit Kampen ons zal voorgaan. Vanavond om 7 uur is er een gezamenlijke dienst in de Andreaskerk waarin dominee Berkhof uit Ermelo zal voorgaan. Straks na de dienst zal Harm van Winkoop als groet van onze gemeente de bloemen uit de kerk bezorgen bij mevrouw De Bruin. Het is de eerste zondag van de maand en dat betekent dat er na de dienst weer koffie, thee en limonade voor u klaarstaat. U bent alle van harte welkom in het vernieuwde voorhuis. De eerste collecte tijdens deze dienst is bestemd voor de instandhouding van de eredienst en de tweede collecte, de diaconale collecte, zal naar het Lindafonds gaan. De deurcollecte is voor het werk van de ZWO. Om ons voor te bereiden op de dienst is er nu eerst gelegenheid voor een moment van stilte en inkeer tot God. En daarna vervolgen wij de dienst met het zingen van ons intochtslied, Psalm 146, vers 3 en 4. Het derde en vierde vers van Psalm 146. Namens de kerkraad hoop ik dat wij met elkaar, thuis en hier in de kerk, een goede en gezegende dienst zullen hebben.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Je hebt sprookjes en er zijn van die sprookjes, daarin mag je 3 wensen doen. En meestal loopt het helemaal slecht af, omdat direct allerlei verkeerde dingen gewenst worden en dat moet dan allemaal weer worden gecorrigeerd. Vanmorgen horen we van iemand die 1 wens mag doen. En wat zal hij dan vragen? Tekst: Jezus vroeg hem, we horen straks dat dat Bartimeus is, wat wilt u dat ik voor u doe? We zingen met elkaar lied 170, vers 1, 2 en 3. Ik wil de dienst met u voortzetten met een Kyriegebed, een Gloria. Na het gebed zingen we Psalm 143, vers 1 en 8. Dan woorden van lofprijzing. En dan sluiten we aan met Psalm 145, vers 3. Laten we bidden. Heer onze God, voor allen die zuchten in hun ellende, voor allen die lijden aan de leegheid van het bestaan, voor mensen in wanhoop en twijfel, voor degenen die onverschillig hun weg gaan, voor alle ogen die het donker zien of zagen. Voor ons, bij vallen en opstaan, vreugde en verdriet. Voor allen die eenzaam zijn. Eenzaam zoeken naar liefde en geborgenheid. Bij heimwee en rouw bidden wij tot u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Kyrie, eleison. Amen. De geest van God de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van vergelding voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinten van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister. Laten we nu samen bidden om de opening van het woord. Vader in de hemel, dat we hier samen zijn, heeft er alles mee te maken dat we blijven geloven dat het anders kan, dat het anders is dan de werkelijkheid, de realiteit ons vaak voorspiegelt. Dat we hier zijn, komt dat u uzelf de hoop in ons hart hebt gelegd. Uzelf heeft een bron in deze wereld ontsloten en die stroomt. De bron van uw woord. En wij willen ons opnieuw laven. We bidden u. Kom met uw geest. Wij weten het niet. Wij hebben niets in onze greep. Wij hebben u zeker niet in onze greep. Help ons door uw Heilige Geest te verstaan, te horen met het hart en gehoor te geven, te gaan opnieuw op die weg van geloof. Vervul ons met uw Heilige Geest en open zelf de schriften. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ik lees drie schriftgedeelten met u en we zingen telkens een vers van lied 21 daarna, respectievelijk vers 2, vers 6 en vers 7 van gezang 21. En de eerste lezing is uit het boek Exodus, hoofdstuk 7, vers 8 tot en met 13. Exodus 7, vers 8 tot en met 13. De Heer zei tegen Mozes en Aaron: als de farao jullie om een wonder vraagt, moet jij, Mozes, tegen Aaron zeggen dat hij voor de ogen van de farao zijn staf op de grond gooit. Die staf zal dan een grote slang worden. Mozes en Aaron gingen naar de farao en deden wat de Heer hun had opgedragen. Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen gooide Aaron zijn staf op de grond en de staf veranderde in een slang. De farao liet op zijn beurt de geleerden en tovenaars komen. En deze Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Ieder gooide zijn staf neer en elke staf veranderde in een slang. Maar de staf van Aaron verslond alle andere staven. Toch bleef de farao onverzettelijk. Hij wilde niet naar Mozes en Aaron luisteren, zoals de Heer gezegd had. Hier eindigt de eerste lezing. Tweede lezing, psalm 146, de psalm die we in alle toonaarden vanmorgen zingen. Halleluja, loof de Heer mijn ziel. De Heer wil ik loven zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op diezelfde dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer zijn God, die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen. De Heer opent de ogen van blinden. De Heer richt de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardigen lief. De Heer beschermt de vreemdelingen. Wezen en weduwen steunt Hij. Maar wie kwaad doen, richt Hij te gronden. De Heer is koning tot in eeuwigheid. Jouw God, Sion, van geslacht op geslacht. Halleluja. Dan de lezing uit het evangelie, gedeelte dat we overdenken. Markus 10, vers 46 tot en met 52. Markus 10, vanaf vers 46. Zij, Jezus en zijn discipelen kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeus, zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde des te harder: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei: Roep hem. Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: Houd moed, sta op, hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: Wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde: Rabboni, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien. En hij volgde hem op zijn weg. En zalig wie het woord van God horen, dat ook van harte bewaren. Halleluja. We sluiten straks aan op de prediking met gezang 454, de eerste drie versen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er zijn zoveel mensen ziek en mensen in nood. En zoveel mensen zouden maar wat graag genezen worden. Verlost van de pijn. Met hoeveel mensen heb ik in de loop van mijn predikant zijn daar niet om gebeden? Hoe vaak bad ik er in mijn persoonlijke gebed niet om, bad u er niet om? In uw gebed, voor die en voor die. En het gebeurde niet, die genezing. Maakt het nog uit door wie de genezing zou plaatsvinden? Je wilt toch genezen zijn? Als bij wijze van spreken zo'n Egyptische tovenaar het ook kan, is dat dan ook prima? Als het maar gebeurt. Ik denk vanmorgen met u na over deze genezing. Ik geloof ook in zulke genezingen als deze van Bartimeus. Ik heb wonderlijke genezingen en wonderlijke verhoringen sowieso meegemaakt. Ook dat als predikant. En het stemde je intens dankbaar. Al zijn wij protestanten dan niet zo dat we daar gelijk heel hoog van de toren gaan blazen over dat soort dingen. Maar zeker heb ik dat meegemaakt. En tegelijk merk ik dat iedere keer als het dan gebeurt, ik het ook weer bloedlink vind. Over de reactie, het effect van zijn genezingen is Jezus vaak zwaar teleurgesteld. Te vaak zijn het of waren het mensen die alleen maar komen voor de vervulling van hun wens. Het wegnemen van hun nood. Puur uit zelfbehoud. Daarna zie je ze niet meer. 1 op de 10 melaatse komt maar terug bij Jezus om hem te danken. En Jezus trekt zich dan ook vaak terug. Velen geneest hij niet. Genezen worden. Ja, dat wil je wel. Genezen worden door God. Wil je dat? Genezen worden door God schept een enorme verantwoordelijkheid. Een verplicht zijn en blijven aan het koninkrijk, het koningschap van God in je leven. Ik vind die televisiediensten die ik soms zie, waar honderden of duizenden mensen bijeen zijn rond een medium, al dan niet paranormaal begaafd, in de hoop dat hun nood wordt weggenomen. Ik ben zelf ook wel bij die diensten aanwezig geweest. Ik vind het bloedlink. Voor je het weet, zendt het een hele verkeerde boodschap uit. Voor je het weet komen inderdaad mensen in drommen op God af. Of naar dat medium, mannelijk, vrouwelijk, die het kanaal is voor die genezende kracht. En voor je het weet, wordt de Heere God dan gedegradeerd tot een soort dealer in troost. Dealer in kracht. Een dealer in genezingen. Dat is een verkeerde boodschap. Zo kun je met God niet omgaan. Zo kun je met de goden omgaan, ja. Maar niet met de heilige Israëls. Hij is geen dealer. En hij is geen EHBO'er. Eerste hulp bij ongelukken. Die je dus ook alleen bij dat ongeluk opzoekt. Als je wel zo denkt, denk dat je alles maar kunt blijven vragen, kan zich dat nog lelijk tegen je keren. Herinner je hoe Israël in de woestijn op die manier met God omging? De mensen voor de zoveelste keer aan God vragen om dit, om dat, om meer. En toen gaf hij ze op een gegeven moment in kwaadheid zoveel gebedsverhoring dat ze er letterlijk in stikten. Psalm 106, vers 14 en 15 zingt daarvan. Ze stikten in de kwakkels. Letterlijk. Bovendien is zo'n manier van denken over God ook bloedlink, omdat je daarmee kinderen van God kunt kwetsen. En kom niet aan de kinderen van God. Er zijn immers genoeg, miljoenen kinderen van God, gelovige christenen, die nooit de verhoring van hun diepste wens meemaken. En voor je het weet, wordt er dan naar zulke gelovigen gekeken met zo'n vragende blik van: geloof je eigenlijk wel echt? Dat vind ik bloedlink. Of men luistert niet eens meer naar die gelovigen, hoe die zich voelt, want men weet het al beter. Wacht maar, stil maar, God komt wel op een dag. En veroordeel die gelovigen dan ook nog een keer tot eenzaamheid met zijn eigen gevoel. Hemeltergend. Want juist zij, deze kinderen van God, deze gelovigen, zijn levende getuigen van een leven in geloof in plaats van in aanschouwen. De Bijbelse God, JHWH, wordt gediend om niet, uit liefde, niet om loon. Dat hoort bij andere goden. JHWH wordt gediend om niet. Wat denk je? Was Johannes de Doper een gelovig mens of niet? Nou, gelovig volgens mij. Nou, Johannes de Doper, die hoort zijn leerlingen Jesaja 61 citeren. De woorden die u daarnet ook hoorde. Over dat degenen die in de gevangenis zitten, worden bevrijd. En denk je dat Johannes uit zijn kerker verlost werd door Jezus? Nee. Jezus laat hem in die kerker. Hij blijft daar gevangen. En hij wordt tenslotte onthoofd. Wat denk je? Was Jezus een gelovig mens? Nou, dat lijkt me helemaal niet aan twijfel onderhevig. Maar betekent dat dat hij daardoor oud werd en de dagen zat stierf? Hij wordt maar 33. En wat een leven. En wat een dood. Wat denk je? Was Paulus een gelovig mens? Maar de doorn in zijn vlees, waarover hij meermalen tot God sprak, wat het was, handicap, ziekte, geen idee, maar die doorn werd uit zijn leven niet weggenomen. En wat denk je van al die gelovigen die om werden gebracht in concentratiekampen, of die stierven door honger, die stierven door ziekte of door geweld? Wat zullen ze tot God geroepen hebben? En zo ken ik ook onder ons in de kerk er zoveel in hun nood, fysiek, psychisch, vaak nog veel erger, materieel. En hun wensen worden niet verhoord, en toch verkeren zij stil met God. Van hun stilheid en hun vertrouwen en hun geloofskracht ben ik in mijn hele leven meer onder de indruk geraakt dan van die juichkreet van degene die geneest. Dat laatste, die juichkreet, is een momentopname en dan moet je nog maar afwachten hoe het weer verder gaat. Maar dat eerste, dat is al leven met de heilige Israëls. Leven in volharding. Leven in geloof. dienen van God om niet. Ik vroeg de catechisanten op een keer: kun je je voorstellen een gebed waarin je, nou zeg ik, helemaal niets vraagt? We vragen altijd zoveel. Maar een gebed dat je helemaal niets vraagt. Wat heet? Kun je een gebed voorstellen waarin je helemaal niets zegt? Helemaal niets zegt. Maar gewoon stil bent bij God. Wat voor kind heb je als vader of moeder nou liever? Eén van wie je, zodra je de auto de parkeerplaats op ziet draaien, of de fiets, denkt van, oh Guns, wat heeft hij nou weer nodig? Of één met wie je de stilte kunt delen. Liefde en vertrouwen. En als je al tot God gaat om dingen voor jezelf te vragen, en natuurlijk mag dat, u mag vragen wat u wil, u mag zeggen tegen God wat u wil, daar gaat het niet om. Maar als je al tot God gaat om dingen te vragen, en je richt je naar de woorden van Jezus, zoals hij ons dat geleerd heeft in zijn gebed, je richt je eerst op zijn naam, dat uw naam worden geheiligd. Je richt je eerst op zijn koninkrijk, dat uw koningschap en die gerechtigheid, dat dat komen. En je richt je eerst op zijn wil, dat zijn wil moet gebeuren. Zijn plan moet doorgaan in de wereld. Maar dat heeft allemaal prioriteit, voordat wij aan de beurt zijn met onze vragen. Dat heeft prioriteit. Nou, dan kon het wel eens zijn, als je zo je gebed ingaat, ach, dat is ook uw eigen ervaring. Als u echt bidt, dan bent u menige keer het gebed ingegaan met allemaal vragen die u tenslotte helemaal niet hebt gesteld. Omdat je hele andere dingen bent gaan zeggen in dat contact. Hele andere dingen bent gaan vragen dan oorspronkelijk je bedoeling was. Als ik nadenk over de wil van God waar hij mee bezig is, over zijn zorgen voor mensen. Wie ben ik? Om nou ook nog weer wat te vragen. Ik heb alles al. Veel eer vraag je dan, hoe kan ik u helpen bij de komst van dat koninkrijk? Het gebeuren van uw wil. Wat wilt u dat ik voor u doe? Vraag Jezus aan Bartimeus. Wat een ontzaglijke vraag. Bartimeus riep om medelijden van Jezus. Nou, bij deze heeft hij dat medelijden al ontvangen. Heel anders dan die menigte om Jezus heen. Die mensen die hem alleen maar eerst afsnauwden en die nou ineens poeslief zijn omdat Jezus aandacht voor hem heeft. Bartimeus heeft het medelijden van de zoon van David. Wat wil je nog meer? Is dat al niet genoeg? Zou dat genoeg zijn voor u? Als je wist, hij leidt mee. Hij heeft me gezien. Wat wilt u dat ik voor u doe? Wat zal hij Jezus vragen? En ik heb de neiging om nu tegen Bartimeus te zeggen, neem je tijd. Denk even na. Je mag één wens doen. En als je gelooft dat hij die daar voor je staat in staat is die wens te vervullen, dat ook zal gaan doen. Wat zullen we dan vragen? Vragen we om een eind van de bezetting door de Romeinen? Vragen we om een eind van oorlogen sowieso? Vragen we hem nu om vrede op aarde? Of vraag je hem om beterschap voor je moeder? Ik weet niet hoe dat bij Bartimeus zat. Dat moet je vragen. Ik ben niet blind. Ik weet niet wat het betekent. En hoe dat weegt om blind te zijn. Ik weet niet wat er in Bartimeus' leven is gebeurd toen hij blind werd. Hij moet het zelf weten. Bartimeus mag het zelf zeggen. Eén wens. Rabboni, zorg dat ik weer kan zien. En dat gebeurt. Deze bede wordt verhoord. En daarmee is er tegelijk, zoals ik al zei, de verantwoordelijkheid, het antwoord geven, het reageren, de verplichting aan het Koninkrijk der Hemelen. En Bartimeus blijkt iemand te zijn die dat verstaat, die dat ook invult. Want we horen van hem, na die genezing, en hij volgde Jezus op zijn weg. En hij volgde Jezus op de weg die Jezus ging. Nou, mag u gaan lezen in de volgende hoofdstukken welke weg Jezus gaat. Bartimeus kan nu die menigte zien die wel om Jezus heen dringt en de mond vol heeft over hem, zolang hij hun dealer is, maar die totaal niet leven in zijn stijl. Dat heeft Bartimeus zelf al aan de lijve ervaren. Jezus is doodeenzaam tussen die mensen in. En straks laten ook de discipelen hem in de steek. Bartimeus kan nu de Romeinen zien. Hij kan nou zien wat die soldaten doen en hoe ze huishouden. Bartimeus kan nu de Farizeeën en de Sadduceeën zien. Bartimeus kan nu zometeen met eigen ogen zien hoe zijn redder gevangen wordt genomen, veroordeeld, geslagen, aan een kruis wordt gespijkerd, totdat hij sterft. Van harte gefeliciteerd met je genezing. Vraag het Bartimeus nu nog eens. Als je één wens zou mogen doen, wat zou je wensen? Misschien maar goed als je niets gevraagd wordt en je niet hoeft te wensen. Hoe dan ook, elke genezing die plaatsvindt, betekent een nieuw begin, een nieuwe verantwoordelijkheid, een gaan op een weg waar je uit jezelf nooit was gekomen. En ga je die weg niet, dan pleit dat tegen je. Dan is er de teleurstelling bij Jezus. Misschien is elke genezing wel een poging van God om mensen bij de les te krijgen of bij de les te houden. Misschien hebben anderen dat niet nodig, omdat zij juist door hun handicap of ondanks hun nood al bij de les zijn of gehouden worden. Vraag het Bartimeus eens, als dat zou kunnen. Deze man die eerst blind was, is na zijn genezing en de weg die daarop volgt, in één keer meer ziende, heeft dieper inzicht dan alle zienden om hem heen. Wat zou hij zeggen tegen die dominee in zo'n genezingsdienst? Wat zou hij zeggen tegen de zieke of tegen de gehandicapte in ons midden? Misschien wel gewoon: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik heb geen wensen. Ik heb alles al in God, de God van Israël, mijn Vader in Jezus Christus. En ik ben alleen nog bezig met het heiligen van zijn naam en zijn koningschap te verkondigen. En in de plannen die hij met de wereld heeft, instrument te zijn. Dat hield Johannes in de kerker. De prioriteit van het koninkrijk van God en de gerechtigheid die daarbij hoort. Dat bracht Paulus ertoe Gods genade genoeg te achten naast zijn doorn in het vlees. De prioriteit van het koninkrijk van God en die gerechtigheid. Dat bracht Jezus op het kruis. De prioriteit van het koninkrijk van God en de gerechtigheid die daarbij hoort. Laat me gaan, zegt Jezus al als eerste woord in Matthäus evangelie, want zo ga ik alle gerechtigheid vervullen. De prioriteit, koningschap van God en het recht dat daarbij hoort. Zij geloofden in wonderen, zeker, maar veel meer, zij geloofden in God, de Vader. En elk wonder was alleen maar zinvol als teken van het koninkrijk. Bijna altijd in het Nieuwe Testament worden die woorden ook met elkaar verbonden, wonder en teken. Teken van het koningschap van God. Alleen dan was een wonder zinvol. Dat waren de wonderen van Mozes wel, teken van het koninkrijk. Dat waren de wonderen van de tovenaars niet. Prioriteit, koninkrijk en de gerechtigheid die daarbij hoort. En is er die prioriteit bij ons, in ons eigen leven? Hoe verhoudt zich de belangstelling voor een genezingsdienst vergeleken met een dienst voor het koninkrijk en de gerechtigheid die daarbij hoort? Moet God ons dienen en helpen? Of dienen wij hem? Lieve kinderen van God, ik hoop dat je nog heel veel stil met God zult verkeren. Wat ook je situatie is. En dat nog velen geraakt zullen worden door het wonder van de volharding van jouw geloof. En ik hoop dat de vrede die alle verstand te boven gaat, jouw hart vervult. En dat je meer dan je eigen stem en je eigen wensen, zijn stem en zijn wens in de stilte hoort. En als hij een verlangen van jou verhoorde of verhoort, teken van zijn rijk, weet je dan te meer, verplicht aan zijn koninkrijk en volg Jezus op zijn weg. Amen. Voorafgaand aan het dankgebed en de voorbeden heb ik de volgende pastoralia voor u. Op 28 juli werden Aalt en Anita Koopman, Pasdijk 7, de ouders van een zoon, Elias Wouter Jan. Elias, zoals hij zal geroepen worden, is het broertje van Judith en Daniel. Op 29 juli werden Henk en Karin van Lindenberg, Klipper 13 Nijkerk, ouders van een dochter, Emma Catharina, roepnaam Emma. Dan vorige week is voorbeden gevraagd voor mevrouw Riedijk, Tarwestraat 1. Ze heeft zeer recent te horen gekregen dat haar ziekte ongeneeslijk is en dat ze niet lang meer te leven heeft. Ze ligt in het ziekenhuis en wilt u bidden voor haar en haar man en allen die dicht bij hen staan. Dan in verband met een overlijden wil ik u vragen om te gaan staan na een moment van stilte. Zometeen zingen we dan lied 91, vers 1. Na ruim 2 jaar gestreden te hebben is overleden op 21 juli in de leeftijd van 65 jaar Gerardus Leendert van Damme van Lennepstraat 39. Hij laat kinderen en verdere familie na. En de begrafenis vond afgelopen dinsdag 27 juli plaats. En we denken aan deze familie. Laten we danken en bidden. Heere, u kent ze allemaal, de stillen in de landen, die volhardend in vertrouwen op u hun weg gaan. Wat hen ook in dit leven overkomt, wat ze ook moeten meemaken. U kent hun twijfels en hun vragen. U kent de momenten dat ze gekwetst worden door anderen. Mensen die hen afsnauwen of mensen die vraagtekens zetten bij hun geloof. Maar u kent ook hun volharding. Heere, laat niet los het werk van uw handen. En laat het zo zijn dat door die stille in de landen, dat daar een grotere roep van uitgaat dan van die grote momenten die ook kunnen plaatsvinden. Ja, soms één keer in een leven. Wij danken u ervoor als zulke dingen gebeuren. Als een wens van ons, een diep verlangen, wordt verhoord. Uw naam zij geloofd. En help ons het dan ook nooit te vergeten, maar ons voor ons hele leven verplicht te weten aan u en uw rijk. Vergeef ons als we wel vergaten en dat lieten zitten. Wij danken u dat u een vader bent. We danken u dat u uw Heilige Geest geeft aan mensen en in hen ademt. En dat we de stilte van het hart met u mogen delen. Heer, u weet alle dingen. Wilt u zijn met de mensen die ziek zijn, ook hier onder ons? Wilt u zijn met mevrouw Riedijk? Help haar door de kracht van uw geest toch Psalm 23 te zingen. Zegen die mensen die gezegend waren met een kind. Zoveel anderen niet. Zij wel. Een wonder. En ook een teken van uw rijk. Om voor altijd aan u verplicht te zijn. Wij geloven niet in toeval. Wij geloven in het mysterie. Gij, God, God van Israël, Vader in Jezus Christus, die in het verborgene uw weg onder ons gaat. Laat niet los de werken van uw handen. Zegen alle mensen in rouw. U weet van de pijn daarvan, en van de heimwee, en van de liefde die soms nog veel groter wordt dan tijdens het leven. En je kunt niet meer vasthouden. En je zou zo graag. Dat zij zeker mogen weten dat in Christus wij nog altijd met elkaar verbonden zijn. Één gemeente. En dat wij hier alleen maar voor een tijdje van die ander gescheiden zijn. Hoor ons als we in de stilte voor u neerleggen wat leeft in ons eigen hart. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die... In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven, zoals is afgekondigd. We zingen straks tot slot lied 20, vers 1, 6 en 7. Gaat u allen heen in vrede, ontvangen de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.